Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook een groet aan hen die deze dienst later zullen beluisteren. Mevrouw dominee van de Zwaag uit Ter Aar is onze voorganger en Piet van Riksoort de organist. We moeten ons nog wel aan alle regels houden, dus zingen mag nog niet, maar we hebben gelukkig twee zangers in ons midden. En ook de collectes, die worden niet in de dienst gehouden, maar aan de uitgang. Kunt u uw gift deponeren in de daarvoor bestemde zakjes. Voor kerk en diaconie. En de diaconiecollecte is deze keer bestemd voor Israël. Leren door ontmoeting en dialoog. U kunt hierover lezen in het kerkblad. De bloemen gaan met onze hartelijke felicitatie naar de heer B. van Vliet, Schotenpark 17. Hij mocht op 30 september 86 jaar worden. Maandagmorgen is er weer inloop in het anker. Vanaf 10 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie en een praatje. Dinsdagmiddag is er weer oudere gesprekskring onder leiding van dominee Wielsma. Voorlopig willen we dit houden in het anker, omdat we daar op afstand kunnen zitten. De aanvang is 2 uur. En als u eens een keertje wilt komen, bent u van harte welkom. Volgende week is de voorganger dominee Van Dis uit Nieuwegein. We luisteren nu naar het intochtslied Psalm 138, vers 1 en 2... En namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst.
Thank you. Wij zijn stil om de God van Israël te ontmoeten. Wij mogen onze hulp verwachten en ontvangen van Hem, die zich in Genesis bekend heeft gemaakt als onze Schepper, die ons in Exodus naar de vrijheid leidt en die ons in Jezus als mens tegemoet treedt. Hij blijft ons trouw tot voorbij de grenzen van de dood. In zijn naam mogen we elkaar groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van zijn Zoon, Jezus Messias. Amen. Wij zingen, of we luisteren eigenlijk naar, ja, ik zeg altijd maar wij zingen, want in ons hart zingen we allemaal mee. Dus ik blijf gewoon wij zingen zeggen. We zingen Psalm 138, vers 4. Vandaag is het Israëlzondag, dat is ook al aangegeven in de mededelingen. De dag waarop wij stilstaan bij onze bijzondere verbond, met bij onze bijzondere onze aandacht aan Israël, onze bijzondere band. Het is begin oktober. Ik moet er even inkomen, merk ik zelf. Dat heeft denk ik ook te maken met toch weer net een andere kerk. Die coronacrisis, dat soort dingetjes vooruit. Het is altijd begin oktober, de eerste van oktober. Omdat rondom deze tijd er allemaal Joodse feesten zijn. Afgelopen september, 19 en 20 om precies te zijn, was er Rosh Hashanah. Dat is het Joodse nieuwjaar. Op die dag wensen de Israëlieten elkaar toe Shana Tova Umetuka. En dat betekent een goed en zoet nieuwjaar. Dat zijn grote woorden, goed en zoet. Hoe weet je dat dat lukt? En je beseft eigenlijk al heel snel dat je daarbij tekort schiet. Het is niet altijd goed en zoet. En niet alleen omdat ons van buitenaf dingen overkomen, maar ook omdat wij zelf niet altijd even goed en zoet zijn. Daarom volgen op dat Joods nieuwjaar 10 dagen van inkeer, waarin men de woorden, daden en houding van het afgelopen jaar in herinnering roept. Men maakt als het ware de balans op, zoals wij dat vaak 1 januari doen. En niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. Hoe hebben wij in grotere en kleinere verbanden met elkaar geleefd het afgelopen jaar? Hoe hebben wij als volk gehandeld of als gemeenschap gehandeld? Was het recht of was het krom? En ik denk dat het regelmatig krom was. De 10 dagen van bezinning lopen dan uit op Yom Kippur, dat is grote verzoendag. Afgelopen maandag was dat. Een dag van vasten en inkeer, maar ook van hoop en verwachting. Alles is gericht op loutering van lichaam en geest. Telkens klinkt dan in de dienst de smeekbede: vergeef ons, scheld ons kwijt, verzoen u met ons. Want wij kunnen dat niet, dat kan alleen God. We gaan weer een nieuw jaar in, zeggen Joden dan tegen elkaar, waarin we het opnieuw proberen. En komende week, dat is dan het laatste van de serie feesten, eigenlijk is het al afgelopen zaterdag, dus gisteren begonnen, viert men het Loofhuttenfeest, ofwel het Sukkot. Ze gedenken dan dat ze op weg naar het beloofde land in tenten leefden, alleen omringd door 4 muren, met een open dak, want God is hun bescherming op weg naar het beloofde land. Zo zijn die 3-4 feesten eigenlijk, en Israël zondag valt altijd rondom deze tijd. Ik wil als Kyrie-gebed een smeekgebed uitspreken dat geschreven is voor Rosh Hashanah. Laten we met elkaar bidden. Onze Vader, onze Koning, tegen u hebben wij gezondigd. Geen andere koning hebben wij dan u. Wees mild met ons, omwille van uw naam. Onze Vader, onze Koning, doe ons omkeren en bij u terugkomen. Vergeef ons en scheld ons onze zonden kwijt. Wis ze uit, verwijder ze, zodat ze u niet onder ogen komen. Verscheur het vonnis over ons geveld. Onze Heer, onze Koning, gedenk hoe wij uit stof gekomen zijn. Schrijf ons in het boek van leven dat goed is. Schrijf ons in het boek van nieuwe toekomst, van een bestaan in vrede. Schrijf ons in het boek van vergeving en maak groot de kracht van uw volk, uw Messias. Onze Vader, onze Koning, hoor onze stem en ontferm u over ons. Onze Vader, onze Koning, aanvaard ons gebed en zend ons niet heen omwille van hen die om uw naam gedood zijn, omwille van hen die stierven omdat ze uw eenheid beleden, omdat ze uw naam hebben geheiligd. Onze Vader, onze Koning, ontferm u ter wille van uzelf, ter wille van uw grote naam. Wees ons genadig. Amen. Wij zingen het Gloria-lied, lied 302, vers 1 en 3. Thank you. In Romeinen 12, vers 14 tot en met 21 lezen we hoe we die omkeer in ons leven, waar we ook voor gebeden hebben, keer ons om naar het goede, om dat gestalte te geven. En daarbij kunnen we aan David denken. Die geschiedenis zullen we straks met elkaar lezen. Hij was op de vlucht voor Saul, maar spaart diens leven. Zegen uw vervolgers. Zegen hen. Vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig. Maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor uzelf voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, dat laatste is een heel bekende zin, maar o zo belangrijk. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Wij zingen lied 319, vers 1, 3 en 7. Voor we de Bijbel openen, willen wij bidden en vragen om Gods geest. Heere God, voor ons ligt een uitgesproken Joods boek, zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Maak ons vertrouwd met de Joodse manier van tegen het leven aankijken, zodat we de woorden recht doen en haar niet laten buikspreken. Wil met uw geest in ons midden zijn, die de woorden verlicht als een licht op ons pad. Dit vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Ik had nog zo'n mooi kinder naar de kindernevendienst, maar er zijn vanmorgen in elk geval geen kinderen. Ik begreep wel van Gonja dat iets gedaan zou moeten worden met kinderen, maar goed, ik heb geen contact meer met haar gehad, dus wij gaan gewoon verder met de lezing. En wat ik al zei, de lezing is uit 1 Samuel over David en Saul. 1 Samuel 24 vers 1 tot en met 23. David spaart Sauls leven bij Engedi. Het is wel een bekend verhaal. Wat ook trouwens heel mooi is voor kinderen. Dat kun je heel mooi... misschien is het nog eens iets voor onze kinderkerk. Want ik hou een paar keer per jaar kinderkerk. Dat gaat dan nu ook weer even niet door vanwege corona. En het is ook wel eens hier in de kerk geweest. Dus ik ga het onthouden voor een kinderkerkdienst. David spaart Sauls leven bij Engedi. David trok zich met zijn mannen terug in de rotsholen in de buurt van Engedi. Toen Saul bij terugkeer van zijn veldtocht tegen de Filistijnen hoorde dat David zich in de woestijn bij Engedi bevond, koos hij 3000 van de beste mannen van Israël uit en ging met hen in het rotsachtige gebied waar de steenbokken leven, op zoek naar David en zijn mannen. Onderweg kwam hij langs een spelonk die door een muurtje was afgeschermd. Daar ging hij naar binnen en hurkte neer om zijn behoeften te doen. En juist achter in die spelonk hadden David en zijn mannen zich verstopt. Davids mannen zeiden tegen hem: "Dit is je kans, dit is het moment waar de Heer op doelde toen hij zei, ik zal je vijanden aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat je goed dunkt." David stond op en sneed stilletjes een reep van Sauls mantel af en zijn hart bonste ervan. En hij zei tegen zijn mannen: "De Heer verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de Heer zelf als koning aangewezen." Zo maande David zijn mannen tot kalmte en verhield hij ze ervan om Saul te overvallen. Saul was opgestaan en weer naar buiten gegaan. Nu haastte ook David zich naar buiten en riep hem achterna: "Mijn Heer en koning!" Toen Saul omkeek, knielde David neer, boog diep voorover en zei: "Waarom schenkt u gehoor aan de mensen die beweren dat ik u kwaad wil doen? Vandaag hebt u aan de lijven kunnen ondervinden dat de Heer u in die spelonk aan mij had overgeleverd. Zij zeiden dat ik u moest vermoorden, maar ik was met u begaan en ik zei bij mezelf dat ik mijn hand niet tegen mijn Heer moest opheffen, omdat u immers de gezalfde van de Heer bent. Kijk zelf maar, vader, hier heb ik een stuk van uw mantel. Ik heb een reep van uw mantel afgesneden, maar ik heb u niet vermoord. Ziet u wel dat ik niets kwaads of verkeerds tegen u in de zin heb? Ik heb u niets misdaan. Maar u jaagt me op en staat me naar het leven. Laat de Heer beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat en laat de Heer mij op u wreken. Ik zal mijn hand niet tegen u opheffen." Zoals het oude spreekwoord luidt: slechte mensen, slechte daden. Nee, ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Tegen wie is de koning van Israël eigenlijk uitgerukt? Op wie maakt u jacht? Een dode hond? Een nietige vlo? De Heer zal uitspraak doen en beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. Hij zal mijn zaak onderzoeken en verdedigen en mijn recht verschaffen tegenover u. Nadat David was uitgesproken, vroeg Saul: "Is het jouw stem die ik daar hoor, David, mijn zoon?" Toen barstte hij in tranen uit en zei: "Jij staat meer in je recht dan ik, want jij hebt kwaad met goed vergolden. Je hebt zojuist getoond dat je het goed met me voor hebt. De Heer had me aan jou uitgeleverd en toch heb je mij niet gedood." Wie laat ooit zijn vijand gaan als hij hem op zijn weg vindt? Moog de Heer je belonen voor wat je vandaag voor mij hebt gedaan. Nu weet ik zeker dat jij koning zult worden en dat je het koningschap van Israël vast in handen zult houden. Maar zweer me bij de Heer dat je mijn nakomelingen niet zult uitroeien, zodat mijn naam binnen de familie behouden blijft. David zwoer wat Saul van hem vroeg. Toen ging Saul terug naar huis en David en zijn mannen trokken weer de bergen in. Tot zover deze lezing, ook de eerste, de enige van vanmorgen. En wij zingen als antwoord op die lezing Psalm 142, vers 4, 6 en 7. Noem je nog eens een echte preekstoel. Na de verkondiging zingen we met elkaar lied 313 vers 3 en 4. Ja, ik hoor al dat de microfoon het niet helemaal deed, maar nu doet hij het wel weer blijkbaar. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een scène uit een oorlogsfilm die ik ooit heb gezien. Ik meen dat het Soldaat van Oranje was. Dus dat zal zo'n 40 jaar geleden zijn geweest. Een hongerig Nederlands jongetje smeekt om een stukje brood wanneer hij een Duitse soldaat etend langs ziet lopen. De soldaat kijkt het jongetje aan, houdt hem het stukje voor en gooit het vervolgens in de modder. En hij loopt door naar een improvisorisch gebouwd toiletgebouwtje om daar zijn behoeften te doen. Het jongetje ziet een handgranaat op de grond liggen en gooit Boys die granaat over dat hokje heen. Het heeft alleen maar vier muren, dus de blote hemel. Dus hij gooit het in het hokje. En het hokje met inhoud en al vliegt in de lucht, ontploft. Die soldaat werd op een kwetsbaar moment getroffen. Op het moment dat hij zijn broek omlaag had en hij zich dus niet uit de voeten kon maken. Nu denk ik dat met die handgranaat, zelfs als hij al klaar was, hij niet op tijd was geweest. Ik bedoel, het was gewoon einde verhaal. Maar toch, op een kwetsbaar moment. En zoiets is laf. Toch had ik sympathie voor het jongetje. Want wat die soldaat hem had aangedaan, was meer dan laf. Door dat brood op de grond te gooien. Bovendien kan een kind niet in gelijke mate op zijn daden worden aangesproken als een volwassene. Een kind moet nog leren, ook door anderen, wat goed is en wat fout is. En van die soldaat heeft hij niets kunnen leren. David is, wanneer hij op de vlucht is voor Saul, volwassen en zo gedraagt hij zich ook in 1 Samuel 24. Hij spaart Saul wanneer deze in eenzelfde kwetsbare positie verkeert als die Duitse soldaat. Een paar hoofdstukken eerder gaat het over de zalving van David tot koning. Daar blijkt dat David en Saul geen tegenpolen zijn. Waarbij David de goede en Saul de verkeerde koning is. In de Bijbel is het, net als in het gewone leven, zelden zwart-wit. Saul speelt zijn eigen onmisbare rol in de lijn van koningen. Hij kan niet gemist worden. Hij effent de weg voor zijn opvolgers. Ook aan het begin van deze geschiedenis toont Saul zich een goede koning. Al vereist dat enige uitleg. Saul komt namelijk terug van zijn veldtocht tegen de Filistijnen. De jacht op David, zijn gedoodverfde opvolger, heeft hij gestaakt voor het landsbelang. Toen de Filistijnen een aanval uitvoerden op Israëls grondgebied. Zijn eigen belang schuift hij daarvoor naar de achtergrond. Maar goed, als de Filistijnen succesvol zijn verslagen, gaat hij weer met hernieuwde energie naar David op zoek. Hij heeft gehoord dat deze zich met zijn mannen ophoudt in de buurt van Engedi. Een ruig en rotsachtig gebied waar nauwelijks begaanbare paden zijn. Alleen steenbokken leven er. En u weet, steenbokken kunnen zich overal op rotsachtig gebied verplaatsen. Een ideale plek dus, net voorbij Engedi, om je te verstoppen. Saul is op weg daar naartoe wanneer hij ineens nodig moet. Tja, dat kan de beste overkomen. Koning, keizer, admiraal, poepen moeten ze allemaal. Saul kijkt om zich heen. Waar kan hij zich even discreet terugtrekken? Hij ziet een paar meter verder een rots waar je in kunt gaan en daaromheen zit een muurtje. Nou, dat is natuurlijk ideaal, daar zal niemand hem zien. Hij geeft zijn wapens aan zijn wapendrager, hij is dus ongewapend en verdwijnt achter het muurtje. Het is er aardedonker in de spelonk en om nog wat te kunnen zien gaat hij vlak bij de uitgang op zijn hurken zitten, zijn kleding om zich heen gedrapeerd. Mocht er toch nog iemand zijn, een soldaat of zo, die stiekem om dat muurtje heen kijkt, dan kunnen ze in elk geval niet zijn blote kont zien. Saul zit daar kwetsbaar te zijn. Het getuigt van weinig moraal om iemand op dat moment uit te schakelen. De vraag wie ben je speelt hier een belangrijke rol. Op die vraag kan niemand een eenduidig antwoord geven. Mensen zijn vaak een vat van tegenstrijdigheden. Bovendien worden je houding en je gedrag bepaald door de situatie waarin je verkeert. Op je werk ben je heel anders dan thuis. En als je in een stresssituatie zit, dan gedraag je je ook weer heel anders dan als het rustig en kalm is en er gebeurt niet zoveel bijzonders. Als het leven voortkabbelt. Ook Saul en David zijn niet onder één noemer te brengen. We hadden al gezien dat Saul hier in de eerste plaats een goede koning is. Die in het belang van het land de Filistijnen verslaat. David is in dit verhaal in de eerste plaats een goede herder. Als Saul zich dat bewust was geweest, had hij kunnen weten dat David zich juist in dit gebied op zou houden en niet net voorbij Engedi. Engedi betekent namelijk bron van het geitje. David moet je zoeken bij het pasgeboren kleinvee, dat nog te zwak is om de steenrotsen te beklimmen. David moet je zoeken in de buurt van wie kwetsbaar is. In de tweede plaats toont David zich volwassen door Saul in zijn kwetsbare positie als toiletganger te sparen. Hoewel zijn medestanders hem iets anders aanraden, doet hij het toch niet. Zij zien het als het uitkomen van een belofte die God blijkbaar ooit had gedaan aan David, door Saul aan hem uit te leveren. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. Zie maar, Saul, je kunt hem pakken. Dat lied, want het gaat om een lied, is Psalm 118 en dat is een paaslied. Dat zingen we vaak met Pasen. Maar zo kan het geen Pasen worden. God heeft ook gezegd namelijk tegen David dat hij mag doen met de vijand wat hem goeddunkt. Hij is zelf verantwoordelijk voor zijn daden. En hij toont verantwoordelijkheid en spaart Sauls leven. De reden die David aangeeft om Saul te sparen is een ander aspect van het antwoord op de vraag wie ben je? Saul is de gezalfde van God. En iemand die op zo'n bijzondere wijze door God gezegend is, doe je niets aan. David rept er met geen woord over, maar ook hij is een gezalfde van God. In zijn overweging heeft hij mogelijk ook meegenomen dat je zelf als gezalfde van God iemand niet naar het leven staat. Een gezalfde van God heeft het leven van zijn medemens lief. Wat David wel doet bij Saul heeft uiteindelijk veel meer impact dan dat hij hem zou doden. Hij snijdt een reep van zijn mantel af, of anders vertaald, een slip of een hoek, of nog mooier vertaald, een vleugel. kanaaf in het Hebreeuws. En dat betekent vleugel. Wanneer in een ander verhaal de overgrootmoeder van David, Rut, in de nacht stilletjes bij Boas onder zijn slip, zijn kleed gaat liggen en Boas wakker schudt, schrikt, zegt zij, spreid toch uw vleugel over mij uit. Waarbij datzelfde woordje kanaaf wordt gebruikt. Daarbij zet ze, net als David, veel op het spel. Het is alles of niets. Een Oosterse gedachte is dat de mantel van iemand geladen is met de persoonlijke kracht van de dader. Wanneer David een stukje van de mantel van Saul afsnijdt, zet hij hem als het ware in zijn hemd. Hij ontkracht Saul. Tegelijk zoekt David bescherming onder zijn vleugel. Zijn slip, dat stukje dat hij heeft afgeknipt. Hij wil niet meer door hem vogelvrij verklaard worden. Daarbij loopt hij het risico dat Saul zijn verzoek niet inwilligt. Er staat ook hier veel op het spel. Maar David waagt het erop. Hij vertrouwt erop. Wie ben je? Ik ben David en ik ben vol vertrouwen. En wie ben jij, Saul? Ik ben een ware gezalfde van de Heer, door degene die meer in zijn recht staat, degene die kwaad met goed heeft vergolden, degene die zich de ware toekomstige koning heeft getoond, niet meer naar het leven te staan. Nu pas kan het echt Pasen worden. Nu pas kunnen we uit volle borst zingen, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en ons verheugen. Heer, geef ons de overwinning. Heer, geef ons voorspoed. Pasen. Midden in de herfst. Hoe mooi is dat? Amen. Wij zingen met elkaar lied 313, vers 3 en 4. Wij willen danken en bidden en in ons gebed het volk en het land Israël ook gedenken. Vader in de hemel, wij willen u danken dat we u Vader mogen noemen, zoals Jezus ons geleerd heeft. Wij willen u danken dat we vandaag extra aandacht mogen besteden aan onze verbondenheid met uw volk Israël. Wij willen u bidden, geef steun aan de mensen die hun identiteit zoeken in uw wil tot vrede. Die hun nek uitsteken om wegen van verzoening te zoeken en te gaan. Wij bidden u voor de wereld. Er is zoveel nood, zoveel geweld, zoveel honger. Syrië ligt er verwoest bij na jaren van oorlogsgeweld. Libanon is ontwricht door de explosie en een jarenlange economische neergang. Jordanië kampt met grote aantallen vluchtelingen. Het kamp Moria op Lesbos is door brand verwoest. In zoveel landen is er geen godsdienstvrijheid. Kunnen christenen niet veilig samenkomen. Geef dat de leiders van deze landen zich de nood van de bevolking echt aantrekken en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Laat de leiders van de wereld zich echt inzetten voor vrede en niet voor macht. Vandaag willen we u speciaal bidden voor Israël. Er is in Nederland, in de wereld en ook in Israël zelf veel verdeeldheid. Er zijn politieke verschillen en oordelen over wat er in Israël gebeurt. Maar het is zo ingewikkeld en complex. Er is zoveel angst en haat, zoveel onrecht, zoveel pijn. Laten we de mensen in Israël zelf steunen, die door ontmoetingen en inzet werken aan een beter begrip voor elkaars pijn en angst. En geef de Palestijnse en Israëlische leiders nieuwe motivatie, nieuwe oprechte inzet voor een vredig samenleven. Zegen de organisaties zoals Nesamim, Parents Circle en vele anderen die werken aan ontmoeting en genezing. Waar mensen ervaren dat ze geen vijanden hoeven te zijn en dat ze dezelfde ervaringen van verlies hebben in de oorlog als de andere partij. Deze druppels zullen ooit een stroom worden. Wees met vluchtelingen en vervolgden wereldwijd. Zij die vluchten voor oorlog en geweld. Geef veiligheid en vrede. En mensen die werkelijk helpen en zich inzetten. Heer, we bidden voor deze gemeente en voor hen die uw nabijheid zo hard nodig hebben. We bidden voor mensen die met verlies te maken hebben. Voor hen die angstig zijn voor de toekomst. God wil bij ze zijn. We bidden vanmorgen ook voor de jonge gezinnen in deze gemeente die de weg naar de kerk nog maar moeilijk kunnen vinden. Geef dat ook zij zich betrokken voelen en weten, mogen weten dat ze erbij horen. In stilte dragen we de namen aan u op van hen waar we aan denken. Wij sluiten onze persoonlijke gebeden af met het gezamenlijk gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zoals ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nou, normaal gesproken zouden op dit moment collecten zijn, maar dat is ook gezien de corona niet verstandig. Maar ik attendeer u er wel op en bij de uitgang is de mogelijkheid om uw geld te geven. En digitaal ook, want ik heb net in de consistorie gehoord dat het eigenlijk wel heel gemakkelijk is dat digitaal geld geven. En ja, dat scheelt enorm. Je hoeft geen klein geld op zak te hebben of een collectebon of wat dan ook. Van harte bij u aanbevolen. Wij zijn toe aan het slotlied. Psalm 87, vers 1, 3 en 4. En ik denk dat het mooi is als u daarbij gaat staan, want daarna krijgt u de zegen. Wij zongen vandaag veel psalmen en dat heeft ook met de Israëlzondag te maken, want dat zijn de liederen die ons door Israël zijn aangereikt. Ga dan heen, viert deze dag als een feest voor de Heer en ontvang zijn zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.